Een heel hartelijke goede zondagmorgen toegewenst. En ik hoop ook dat dit programma hartverwarmend zal zijn. Want het is deze week de week van de eenzaamheid. 1 op de 3 Nederlanders voelt zich eenzaam. En 1 op de 10 Nederlanders voelt zichzelf erg eenzaam. En dat geldt ook voor jongeren. En daarover praten we met Edward de Kam, directeur van Youth for Christ. En hij zet zich met zijn organisatie in voor jonge mensen. Prachtig verhaal. Dominee Schuller spreekt in de Christelijke Cathedral over vreugde en verder veel muziek. We zijn blij dat u en dat jij kijkt.
Join us today for the best hour on television. The Hour of Power from the Crystal Cathedral.
And to all of you who are listening in Hong Kong or Moscow or wherever you are, come in. Look, listen, we are one family of God, and boy, we always have good news. And I do today. Thank you. But turn around and shake hands with somebody, behind you or on either side. Shake hands and say, God loves you, and so do I. This is the day that God has made. We're going to rejoice and be glad in it. Amen.
We are.
may be seated. Listen to the words of sacred scripture. I'm reading from St. Paul, as recorded in the second book of Corinthians, chapter 9, verses 6 to 12. Paul is writing. Remember this. Remember this. Whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And God is able to bless you abundantly, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. This service that you perform is not only supplying the needs of the Lord's people, but it is also overflowing in many expressions of thanks to God. And this is the word of the Lord. Amen.
Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand.
You know, here in Crystal Cathedral Ministries, we have had the privilege and the honor of being able to introduce to you at home and here in the Crystal Cathedral some amazing men and women who have displayed heroic faith in their life. And today is no exception. I'm so excited to introduce him to you. And his name is James Brown. Please welcome with me James Brown. James, come on up.
Thank you so very much.
God bless you.
God bless you as well.
It's so good to have you here.
Good to be here. And I can't help but smile every time I hear the name James Brown. I guess I'm expecting somebody to dance across the stage, but that's not me.
No, it's not you. Let me just tell everybody a little bit who you are, because they would know you. Millions of sports people know you from Sunday. They watch the, if they're watching CBS's NFL Today.
Yes, ma'am.
Is that correct?
That's correct.
And then, or Showtime's Inside the NFL.
Keeping pretty busy, but I'm enjoying it, and I thank the good Lord for the blessing, rest assured.
Yeah, and you've written a book called The Role of a Lifetime and Reflections on Faith, Family, and Significant Living. And I had a wonderful time reading the book, getting a chance to know you a little better. And let's see, an ordained minister.
Wow.
Mm-hmm. The oldest of five children. Mm-hmm. Born.
We'll hide that fact, though, but go ahead.
Born in 1951.
Yes. Mm-hmm.
Graduated from high school in 1969.
Mm-hmm.
And college in 1973.
Yes, ma'am.
I love the first part of your book, how mm-hmm. it opens up with mm-hmm. you had lived your life for a dream.
Mm-hmm.
The dream of being an NBA basketball player. And then, and there you were, drafted, and you thought, this is it. Your dream had come true.
Mm-hmm.
So tell us a little bit about what happened with the Hawks.
Well, despite the size and girth that you see right now, I was a pretty slender player back in the day. But I did have the opportunity to be drafted by the Atlanta Hawks in the NBA and worked very hard the summer before in preparation for mm-hmm. training camp. I thought I was going to make the team.
Yeah.
I've been told by some of the veterans, you're playing extremely well. Just continue to hit the grindstone and things will work out well. But it didn't happen. I got cut. And it hurt, Ms. Mm-hmm. Coleman. I cried, mm-hmm. Went home, hid in the house for about 2 weeks because I felt that I was a failure, a disappointment mm-hmm. when this was supposed to happen. But when I stopped to think why it didn't happen, one painful lesson became very clear. And it was a lesson that my high school coach, Morgan Wooten, had taught us, that there's no such thing as standing still. You're either getting better or you're regressing. And during the 4 years in college, I didn't work as hard to stay on top as I did to get to the top. And I vowed I would never, ever allow an opportunity mm-hmm. that I wanted to pursue to pass mm-hmm. me by because I wasn't properly prepared. And that's the attitude and the work ethic I've maintained.
How did you pull yourself up? How did you find yourself, get yourself back on your feet? I mean, because you're a tremendous success today, you know?
I did adhere to that work ethic that I mentioned before, but mm-hmm. I soon realized that there was a lot more to it than just having a very strong work ethic. I was a baby Christian at that point in time.
Yeah.
My sister, Alicia, and my mother, God bless her, were very much the leaders in the family mm-hmm. in terms of helping us to understand the role that faith played in our lives. And once I was blessed to be in a church that was a good Bible-teaching church, understanding how to rightly divide the word, I realized that the foundation had to be on the rock, Christ Jesus. And mm-hmm. once I did that, mm-hmm. those foundational principles are the ones upon which I built and stood on everything else that I pursued in the game of life.
Yeah, I loved this one chapter title. It was "The Foundation mm. Determines the Height."
Mm-hmm.
And
very strong.
Very strong. And mm-hmm. you don't talk about, when you talk about foundation, what mm-hmm. can you define that for us?
Yes, at our church, at Rhema Christian Center Church, our bishop, Bishop Clarence Givens, wanted all of us to make certain that we understood what the foundational principles for the faith were. We had to go through catechism, if you will. So that was what was very important. When I was working at Fox NFL Sunday out here in Los mm-hmm. Angeles, I heard a sermon delivered by Bishop Charles Blake, and
yeah.
it was entitled
"Good Friend of
Depth
the Ministry.
Before Height."
Mm-hmm.
And Ms. Coleman, it was so applicable because mm-hmm. borrowing from the language of architecture and building,
mm-hmm.
when we look at a wonderful, magnificent edifice and how it's able to stand sturdily and withstand all the wind and rain beating against it, symbolic for what we go through in life,
yeah.
it's only because of the foundation, the rock upon which it is rooted. And that rock, of course, is Christ Jesus. So I decided to embrace that and apply that in everything that I was doing because we know that life will bring with it trials and tribulations as well as successes,
mm-hmm.
but it's what foundation
That's
are you
right.
standing on?
Wonderful.
Mm-hmm.
It's a great, great principle that mm-hmm. we need to hear, and especially young people, I think, need to hear it more and more,
mm-hmm.
that to build that foundation. And you have a strong educational foundation.
Mm. Yes,
I mean,
ma'am.
You're an alumnus of
mm-hmm.
Harvard.
Mm-hmm.
I mean, wow, what a great, I mean, to mm-hmm. me, I'm jealous of that. I just think it's awesome that mm-hmm. you got to graduate from such a prestigious educational institution.
You and I were talking about a mutual friend, Dr. Ben Carson, mm-hmm. and all that he's been blessed with in life as well, too. And my mother was very much like Mrs. Carson
mm-hmm.
as well. She and my father, God bless him, had college education, or rather high school educations, but I'm fond of saying they had PhDs in common sense
yeah.
and determination and passion.
Mm-hmm.
And my mother and father helped us always understand that the key for success in the game of life is having an excellent education.
Yes.
And even though there may be others who are more gifted naturally, there's no excuse for not working hard. And I was blessed to be able to go to a great school.
Yeah, mm-hmm. and you also talk in your book about, you say you're a self-professed mama's boy.
Oh, without a doubt. Well, you know, because I saw how mom sacrificed for mm-hmm. us in the family. Mom always wanted to be an excellent homemaker, and
mm-hmm.
she exceeded that objective. Five kids. I'm the oldest, as you mentioned before, of five. And I saw how she sacrificed for us, and on her deathbed, what she had indicated was that everything I had to give you guys, I gave you in life. And what's most important was me giving you Jesus.
That's wonderful.
And that's all that matters to me. So, yes, I am a self-professed mama's boy and will proclaim it loudly and proudly.
Yes, and to all my boys out there, my four sons, it's okay to be a mama's boy.
Absolutely, absolutely. Number of athletes are too, no matter how big and strapping they may be on the playing field, on the basketball court, many of them will acknowledge that as well.
Yeah, that's awesome. I loved in your book where you talked about success and significance, mm-hmm. because they are not they are not the same. Mm-hmm. In fact, my dad wrote a series and a book called Beyond Success to Significance. Mm-hmm. So talk about that, James.
Well, and you know, Ms. Coleman, I guess I know that the foundational scripture for me in understanding what success is in Joshua 1:8. Mm-hmm. And I know you know it all too well, but essentially it talks about how this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night to observe to do according to all that's written within, and then thou may have good success. Thou will make thy way prosperous have good success.
That's
and I'm thinking, well, wait a minute, why would you emphasize success? Isn't all success good?
That's right.
And no, the worldly success is in the accumulation of things, mm-hmm. the abundance of things. Mm-hmm. God talks about that eternal kind of success, laying up for things that have eternal weight and value. So that's what I've been about pursuing. And even with the book, Role of a Lifetime, it's about esteeming others above myself, finding out what your role in life is. We're all given a role to play. And if we listen to God, He will tell us what that role is. And that, to me, is wonderful because in my avocation, which is in broadcasting, I want others to look good. If I make them look good, then we all look good. Mm-hmm. In the game of life, it is to be able to stand before Him, God Almighty, to hear the most important words. Well done, thy good and faithful servant.
Yeah, amazing. Mm-hmm. So the JB Awards, you must be proud of what you're doing there.
You know, I guess that speaks to also having been around for a little while when they name some awards after you, right? But I've been pairing with the NFL Players Association at the invitation of a Miss Pat Allen many years ago and Howard Skoll, to work with raising funds by recognizing athletes who work significantly and diligently to strengthen families and communities where they play football. And these guys are doing it all for the right reasons. They don't want really any public accolades, but they do it because we raise funds for Special Olympics in D.C. And we've been blessed over the last 3 years to raise $1 million for Special Olympians. And I thank God for the blessing of that, because now we want to do more. We want to partner like with Ben Carson and his Carson Scholars Fund and other worthwhile organizations that are doing things to strengthen people.
Wonderful. Mm-hmm. And you're a grandpa.
Proudly so.
Grandpa James.
It took a while to accept that because, you know, the guys on the television set couldn't wait to call me grandpa. But when you hold God's little gifts in your hands, my 23-month-old granddaughter, Kayla, and the 3-month-old granddaughter, Jordan, let me tell you, they can call me anything they want because I'm in love with those girls.
James, you close your book with a tribute to your mom. Mm-hmm. You want to tell us about it?
Well, you know, Mom, I get emotional when I talk about Mom. She went home to be with the Lord 3 years ago this past June. But Ms. Coleman, when she embraced the Lord, when she accepted Jesus into her life, it was all about Jesus. Whenever we would go to her to ask for advice, what her opinion on something was, she would always remark, well, I don't have an opinion. Let's go to the Word of God and see what He has to say about it. And she showed me and many others in how she handled her dying, from the ravages of diabetes, the last 6 months of her life, and the last 6 weeks she was in a coma. She never once complained. Her hospital room always had scriptures around the walls. She embraced it and lived it. She was still dispensing advice, even with the hospital workers, those who may have had challenges in their own lives or in their work relationships. She was passing, she loved to call herself the Titus woman. She was passing along godly principles to them. So I am indebted to my mother because she showed me more about how to live and how she handled her dying than anyone I have ever met.
Now, James, as we close, you didn't know I was going to ask you to do this.
Okay.
But I want you to look right out to that camera there, and I want you to just give a message to the young people of today. What is it that you want them to hear the most from you? Give them a little 1-2 minute message right there to the camera.
Well, you know, one of the things I realized in my journey in life is that all truth is parallel. That which is true in the natural is also true in the supernatural. We all work for bosses here, whether you're in school, you want to get good grades by virtue of a good report card. When we're in the world of work, we want to hear from our bosses that we've done well and get a promotion. Well, in the supernatural, the same occurs. There is a time coming when we will stand before the ultimate boss, God himself, Jesus himself, to hear played back to us what we've done and whether or not we've met the mark. That is the most important thing to be working for. Again, as I mentioned to Ms. Coleman, because at the end of the day, we all want the promotion, but we want to hear it from his lips. Well done, thy good and faithful servant.
Thank you, James. I am so proud to call you my friend. Yeah. Give you a holy hug, as you call it.
Yes, ma'am.
And people, it is inspirational. It is motivational. And most of you know a man in your life that would really be inspired by it. And it's a wonderful, wonderful message. Thank
God bless you, Ms. Coleman.
Thank you, James.
That's the best endorsement, being not being a sports fan.
Robbie Schuller, de kleinzoon van dominee Schuller senior, komt binnenkort naar Nederland en u kunt erbij zijn. Hij verzorgt een bijzondere prekenserie over het thema U bent geliefd. Wij nodigen u uit om op vrijdag 17 en maandag 20 september één of meerdere dagdelen bij te wonen in de Rehobothkerk in Hilversum. Uw plaats kunt u reserveren via 035 538 0588 of via onze website.
Er zijn 2,5 miljoen jongeren in de leeftijd tot 25 jaar in Nederland. En ja, hoe voel je als jongere? Wat doe je? Wat zijn de uitdagingen? Wat zijn de teleurstellingen? Waar heb je mee te maken? Youth for Christ bekommert zich om die jongeren. En de enthousiaste, dynamische directeur van een van de grootste jongerenorganisaties van ons land, Christelijk Jongerenorganisatie, is Edward van der Kam. Edward, goedemorgen. Kun je een kenschets geven van de jongeren in Nederland? Fijn dat je er overigens bent.
Nou, leuk om hier ook te zijn.
Wederzijds.
Dus een aantal jaren geleden verscheen er een boek, dat heette De Generatie Einstein. En daar werd in gezegd dat jongeren zijn sneller, slimmer en socialer. En dus als je een jongere een computer geeft, dat hebben ze zo uitgeprobeerd. Die kijken niet in een handboek zoals ik, maar ze proberen het gewoon even uit. En daar hebben ze heel snel door. Maar dat is de ene kant, denk ik, van de jongeren in Nederland. Wij hebben in ons werk bij Youth for Christ ook heel veel te maken met jongeren die in achterstandswijken wonen. En dan zie je heel andere problematieken. Dan zie je depressie, dan zie je criminaliteit. Dus er is ook nog wel een andere kant. Dus het is niet alleen maar sneller, slimmer en socialer. Maar er zitten ook heel veel jongeren met hele grote problemen. En bijvoorbeeld depressiviteit is ook een van de grote problemen onder jongeren. Dus voor mijn gevoel zit er een beetje een tweedeling. Waarvan ik hoop dat dat niet doorzet, maar dat de jongeren ook naar elkaar omzien.
Edward, je bent directeur van Youth for Christ Nederland. Wereldwijd is Youth for Christ actief. Maar kun je een beeld geven van Youth for Christ Nederland?
Ja, dat kan ik. We zijn een organisatie waar op dit moment zo'n 200 betaalde medewerkers werken. En we hebben ongeveer 4000 vrijwilligers die zich inzetten voor jongeren op het gebied van school. We zijn bezig op zo'n 150 scholen per jaar, christelijk, niet-christelijk. Dan komen we met programma's rond bijvoorbeeld pesten, met paasvieringen, kerstvieringen, geweld in prille relaties. En dan moet je denken aan het Loverboy circuit, waarbij we jongeren bewust maken van let even op de gevaren. Als je de eerste week als meisje het meest dure telefoontje krijgt, het meest dure mobieltje krijgt van een vriendje, dan moet je toch even een paar belletjes rinkelen, want dat is meestal niet een goed teken.
Je zei iets over pesten, want pesten dat is iets wat kinderen, jongeren, tieners voor hun leven kan beschadigen.
Ja, en dat is echt een gigaprobleem.
Ja, hè?
Ja, nog steeds. Dus je ziet dan jongeren die dan raar gedrag gaan vertonen. En vaak als jongeren dat niet tijdig aanpakken, zich wat isoleren, krijgen ze als ze een jaar of 30 zijn mega problemen.
Wat doet het met jou als jij in een achterstandwijk komt en je ziet daar bij tijden de wanhoop en de triestheid?
Ja, maar jongeren worden dan vaak zo negatief benaderd en er wordt er heel negatief naar gekeken. Terwijl ik denk, neem nu bijvoorbeeld Antilliaanse jongeren in de Millingsbuurt in Rotterdam. En dan kun je denken van, ik weet nog dat ik er de eerste keer kwam, dat ik dacht, het ziet hier zwart van de mensen. En ik deed zelfs mijn slot op de auto. En omdat ik dacht, ja, ik kom uit een net dorpje en dat was ik niet zo vertrouwd mee. Maar dan leer je die jongeren kennen. En dan zie je bijvoorbeeld dat die jongeren, die hebben ontzettend muzikale talenten. Nou, ze zijn een brassband gestart met jongeren. En dan zie je dat die jongeren, dus een soort drumband, die Antillianen, die zijn vreselijk ritmisch. En als je jongeren aanspreekt op hun kracht, ja, dan zie je dat het ontzettend leuk wordt. Dus je ziet dat die jongeren in zo'n brassband, normaal zwermen ze over straat, krijgen criminaliteit en krijgen problemen. En door die jongeren aan te spreken op hun kracht en hun muzikale talenten, leren ze voor hun spullen zorgen. Ze leren op tijd te komen, want ja, als dan de een komt en de ander, kun je nooit met die drumband werken. Ze leren dus voor hun spulletjes zorgen, want ja, als je het overal laat slingeren, dan hebben zij een probleem. Dus we laten ook merken van, joh, dat is niet ons probleem, maar dat is jullie probleem. Dus je spreekt ze aan op hun kracht. En we hebben dan een brassband en we helpen die jongeren dan. Dus een van die jongeren die leidt dat nu. Nou, helpen we zo'n jongeren om daar een zaakje van te maken. Dus we helpen daarvan om het van zwart werk wit werk te maken. Er is een ondernemer die coacht je weer en zo help je jongeren weer aan het werk. Dus als je jongeren aanspreekt op hun kracht, dan zie je dat er ook heel veel mooie dingen zijn. En kijk, ik vind dat die jongeren ontzettend vaak met hun nek worden aangekeken. En dat vind ik zo ontzettend jammer, want die jongeren hebben ook kwaliteiten. Het valt niet altijd mee, het is zwaar werk. Hè? Dus die jongerenwerkers, maar die gaan ervoor. Ja. Maar dan zie je ook dat je een groep jongeren weer op de been kan helpen. Kijk, als je op je 12e, op je 14e van de Antillen komt. En je wordt aan je lot overgelaten en je mag bij je oom slapen. Ja, die laat dat 2 weken toe. En vervolgens kom je op straat. Die jongeren worden op straat opgevoed. Ja, dat gaat gewoon niet goed. Dat zou mijn kinderen ook overkomen.
Wat ik mooi vind is dat je met grote passie over jongeren praat. Maar waar krijg je nou tranen van in je ogen? Of ben je zo beroepsman geworden?
Nee, ik krijg tranen in mijn ogen als ik zie dat een jongere weer het goede pad opkomt. Of ik krijg tranen in mijn ogen als ik zie dat op een gegeven moment zit ik op mijn bureau, achter mijn bureau op maandagochtend, krijg ik een mailtje van mijn collega in Rotterdam. Die zegt er is een wonder gebeurd van het weekend. Die hadden daar een voorlichtingsavond gegeven en die hadden daar een oud drugscrimineel. Die had daar zijn verhaal verteld hoe Jezus hem uit de drugs had geholpen. En die had dat verteld aan die jongeren. En op die avond waren er 20 jongeren die zeiden, wij willen ook in Jezus geloven. Nou, daar krijg ik tranen van mee. Dat vind ik echt geweldig.
Ja, dat ontroert je.
Ja.
Ja. Ja. Nou, dat is toch... Dat is toch de...
Dat is het mooiste wat je ziet gebeuren. Dat je ziet dat jongeren hun leven weer op orde krijgen. Je ziet dat ze... En dan is het niet simpel, want dan moet je niet denken van nou, dat is dan dit en dan gaat het weer goed. We zijn jarenlang met jongeren bezig. Je ziet dat het soms weer misgaat. Dan komen ze weer in de gevangenis. Dan zoek je ze weer op. Probeer je ze weer op te vangen. Sommige jongeren, die zie je dus echt dat ze uit de gevangenis komen. En dan staan ze met een zakje en meer hebben ze niet. En er is niemand die om ze geeft. Nou, dan denk je, ja, dat kan niet. Dat zo zijn jongeren niet bedoeld. En dan halen we ze op. En dan kijken we van waar kunnen ze onderbrengen, wat kunnen we voor ze doen. En ja, hoe krijgen we ze een beetje op het goede spoor?
Geweldig, dan doe je toch precies de opdracht die Jezus ons 2000 jaar geleden gaf.
Ja.
Heb je naaste lief als jezelf?
Ja, nou ja, dat is wat we proberen. Ja. Ja.
Ik wil je complimenteren, want onder jouw bezielende leiding, we snappen nu waarom, is Youth for Christ een grote jongerenorganisatie geworden. Wat is je droom?
Mijn droom?
2,5 miljoen... jonge Nederlanders.
Ja, ik heb maar één droom. Dat is dat alle jongeren in Nederland Jezus leren kennen. Dat zou ik echt geweldig vinden. Alleen dat kan ik niemand afdwingen. Dat is een keus van jongeren zelf. Maar ik denk altijd van, nou, hoe kunnen we het? Er is vaak ontzettend negatief beeld bij jongeren over geloven. Want dan kennen ze nog een kerk en nog ergens iets waarvan ze denken, het ziet er allemaal grijs en stoffig uit. Terwijl ik denk, ja, maar zo is het niet. Nee. Jezus deed geweldige dingen. Zijn eerste wonder was dat hij van water wijn maakte. Ja. Op een bruiloft. Ja. Dus ik bedoel, daar horen ook feestjes bij. Er gebeuren ook mooie dingen. En ik zie dat Jezus soms ook mensen geneest. En we maken de meest wonderlijke dingen soms ook mee. Dus ik heb echt zoiets van, mensen, dat zit niet onder het stof. Ik vind dat Jezus is het waard om nu zichtbaar te zijn voor mensen. En hij leeft. En daar ben ik heel enthousiast over. En dat, ja, dat zou ik ontzettend graag willen, dat jongeren dat gaan zien.
Edward, ik wil je heel hartelijk bedanken voor je passie voor jongeren in Nederland. En die passie delen we met jou ook bij Youth for Christ. Ik wil je graag dit boek geven. We hadden het over zelfrespect bij jongeren. Het geheim van zelfrespect is te vinden in de 10 geboden. En daar heeft Dominee Schuller een boek over geschreven. Jij kent Hour of Power.
Ik ken de Hour of Power uit mijn studententijd. Want ik woonde bij een hospita. Samen met nog een medestudent. En op zondagochtend keek hij de Hour of Power. En wat nou? Hij vertelde altijd, de kerk moest hij niks van hebben. Hij zei, ja, in mijn crisistijd deed de pastoor, die was op bezoek geweest. En die had in de pan gekeken en die had gezien dat we best genoeg hakballen hadden. En toen werd de steun ingetrokken van de kerk. En hij zei, daar moet ik niks meer van hebben. Maar wat nou zo mooi was, ergens moest hij wel iets van God hebben. En dan op zondagochtend, dan hoorde je hem, dan werden wij zo net een beetje wakker. En dan hoorde je hem de muziek aanzetten en dan hoorde je de Hour of Power. En dan hoorde je die liederen en dan ging hij meezingen en wij vonden dat echt geweldig. En dat vind ik zo leuk om te zien hoe de Hour of Power mensen bereikt die misschien zijn afgehaakt. Om redenen waarvan ik denk, ik snap er ook nog iets van. Maar die iets hebben van, ja maar ik heb niet afgehaakt met God en ik geloof in Jezus. En daar is de Hour of Power, ja die laat daar iets van zien. En dan vind ik het echt geweldig dat zoiets bestaat. Dus bedankt voor zulke mooie dingen.
Nou, dankjewel. En wij zijn ook dankbaar dat we elke zondag kunnen uitzenden. Edward de Kambers dan, de enthousiaste directeur van Youth for Christ Nederland. En als je nou even wil kijken, wat is Youth for Christ, wat doe je dan?
Dat is www.ifc.nl, dus yfc.nl en dan kun je ons vinden.
Goed zo. Hart voor jongeren, hart voor kinderen, dat heeft u hoop ik ook.
Hart voor Kinderen brengt hoop aan dakloze kinderen in Haiti. Hoop op onderdak en liefde in een nieuw gezin. Voor maar 22 cent per dag helpt u 6 kinderen aan een huis en een thuis. Word nu donateur en bel 035 772 1104 of ga naar www.hartvoorkinderen.nl. Steun Hart voor Kinderen, nu.
En dat was het jongerenorkest van de Crystal Cathedral Academy. En wij nodigen u en jou uit om samen te komen zingen op 18 september in Kampen. Dat is op zaterdagavond om 7 uur in die bekende mooie Burgwalkerk in het hart van Kampen. Het is niet samen zingen, maar het is ook luisteren naar bijvoorbeeld Melissa Venema, die beroemde trompetiste die zoveel onderscheiding heeft gekregen en bij André Rieu speelt. Maar weet je, het belangrijkste blijft toch om samen die bekende oude gezangen en liederen te zingen. Want zingen, dat verbindt. Dat hebben we gezien in de Pieterskerk in Leiden een paar maanden geleden. Wat was dat een geweldige avond. En nu dus voor al onze kijkers in het oosten van ons land, van harte welkom en ik nodig u en jou uit om aanwezig te zijn. Meer informatie vind je op www.hourofpower.nl of u kunt ook bellen 035 538 0588. En nogmaals, ik verheug me, wij verheugen ons om samen met u en jou te zingen. Tot eer van God. En wat is er mooier?
One word. Out. It affects everybody here, sometime or another. You're in. Someday you'll be out. Or you're out. You were never in. How do you feel when you're out and not in? When I think about that this morning, here's a text that I leave with you. Isaiah 55, verse 12. You shall go out with joy and be led forth in peace. Where do you go from out? We're all moving. We're all on the go, slow or fast. How do you live with the outs of life? Well, first of all, I want to give you four principles. Number one, you can go out with joy if you have a fixed frame of reference. That means something is not going to change. Your values will not change. Oh, you can change them, but then that's your fault. It's your decision. Maybe some should be changed. You can go out with joy and keep moving through life from one phase and stage to another. A family now, you're married, and then a child comes and another. Then you become a family with children, all living in the home, and then finally one leaves and another, and before you realize, it's what they call an empty nest. They're all out, never to return. You can go out with joy if you have a fixed frame of reference. And what does that mean? That means, first of all, that you have solid ideals and values and commitments and goals that you live with and will never abandon or violate. You know, you can be sure of one thing, that if you begin to leave an ideal or a moral or a value or an ethics, in that moment, you invite age to replace youth. MacArthur said it, you are as young as your ideals. And you'll never feel old if you stay with your youthful ideals and goals and values and morals. I don't feel any older than I did when I was 16. I'm the same guy. What was a sin to me then is still a sin. My morality hasn't changed. My values haven't changed. So, at the deepest level, life has not changed. You can go out with joy if you have a fixed frame of reference. You can go out with joy If you have a faith that is solid and never abandoned. If anybody picks up a faith as a child, develops it in teenage years, and then during adult maturity, as long as they hold onto that faith and don't try to chip it away or water it down or ignore it, they remain strong. And you can go out from one decade to the next with joy, from your teenage years to your 20s, 20s to 30s, and the 30s to the 40s, the 40s to the 50s, the 50s to the 60s. I've lived this, so listen. 60s to the 70s, the 70s to the 80s. That's where I am. And through all of these years and all of these phases and stages of my life, this joy has not abandoned one bit. Yeah. Because your joy is taprooted in the values of the faith. And your faith keeps you young. You never feel old. Not at all. But the problem of getting old, it has its problems. Biggest problem, I want to say, this is not a sermon on this, I shouldn't mention it, but is the biggest problem of getting old is I miss friends. I've outlived a lot of friends. I think of them a lot, more than I know. When I hear a piece of music or see a piece of architecture or look at a book. But I still go forward with joy because the memories are there. And they're happy memories. And ultimately, as far as I can tell, the bottom line of living is called memories. And I'm looking across this great group of people here in the bigger crowd earlier this morning and growing older. I'm collecting more memories, and they're good. You shall go out with joy and be led forth in peace. Where are the outs that we have to go through? For some of you, spouse is no longer with you. Maybe through divorce, maybe through death. But where do you go from that out? And some of you, your career is progressing, but now you're going to have to step aside. The company won't keep you when you reach that age. And then you're gone. One man whose name would be known by all of you, but I can't name it, said the toughest thing about having to retire, the telephone doesn't ring anymore. Doesn't get those telephone calls. Where do you go from out? This is the Bible verse that God wants you to remember from now till your end. It's His promise. You shall go out. You will. Every single human being listening to the sound of this voice without exception, you shall go out with joy and be led forth in peace. Yes. What do we need to go out with joy? Well, we need to have that fixed frame of reference, which is our faith. And if you have a faith that is positive, it keeps you an optimist. Every new stage will have its peculiar blessings that you didn't experience prior to that. And the new blessings that are in each new phase are enough to keep you an optimist, believing that God has blessings. That's how you can go out with joy And you can go out with joy when you see a future. No matter what your stage in life, there's a future. And I can tell you, as you get to the senior years and you look to the future looks different. It looks different to me now than it did 20 years ago. In my case, it's very exciting because I happen to be richly blessed with 5 children and 19 grandchildren. And I'm looking forward, and I see there's a graduation there. Oh, and there's a marriage there. And there's an anniversary there. Now, many of you do not have that privilege, but you do have your own future. And look for it, and you can find blessings waiting for you in the tomorrows you've never lived before. So be positive. Be expectant. Yes, you can go out with joy if you have a fabulous future. And that everybody can have, because you make the decisions of what you're going to do. You make the decisions of where you will live, where you are, or will you move. You have the decision about what clubs you will join or what groups you'll become a part of. You have a future. Find it, shape it, mold it, make it great. And you have a future. If you have a friend. Yes, greatest thing in going out is not going out alone. And every person in the sound of my voice can have a special friendship with God. And then you will never go out alone. Christ can be to you what he has been to me and what he is to me. He is my best friend. Therefore, I don't go alone. He is there ahead of me. I live with a hymn I learned as a little boy. What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to him in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear, all because we do not carry everything to him in prayer. Yeah. I don't know where you're at today, but I have a strong feeling there are people, not a few, quite a few, sitting here, and you've never really embraced Jesus Christ as your personal friend, Lord, Savior. I invite you to do that today. He is alive. He listens to you when you talk to him alone. He'll walk with you through the good times and the bad times, and most of all, through the out times. Now, come imaginatively. Let your soul come out here. Let me hug it right here. And as I hug your soul and yours and yours and yours, Jesus Christ is going to embrace you. For he lives in me and he wants to embrace you and he wants to use me. Here I am, Lord. I feel you within me. Here they come. From there and there, from there and there, you come. Embrace Jesus Christ. He's alive. You can feel his presence in this place. Yes, you can. And you will be his friend. And then when the time comes and the bell rings, and it's time for you to move on, and you come to the end, you'll discover the end is a new beginning, because every time you go out, you're going to be going in. Where? Depends on you. Let us pray. Oh Lord, here you are. We didn't invite all these people, Jesus. Who brought them here? By the hundreds. Who are they? They're out, but they have come in to a place where you can embrace them and be their best friend forevermore. Hallelujah. Amen. May the Lord bless you and keep you in your going out and in your coming in your lying down and in your rising up. Now, may He bless you in your labor and in your leisure. In your laughter and in your tears, until you come to stand before Him in heaven in that day in which there is no sunset, no dawning, only eternal light and life with Jesus forevermore. Amen.
Mooie toespraak van dominee Schuller, inmiddels bijna 84 jaar jong. En weet je, je bent nooit alleen als God in je gedachten is. En eenzaamheid, dat hebben we gehoord, is een groot probleem. Maar nogmaals, als God in je gedachten is, dan doe je het niet alleen. Ik wens iedereen van harte een hele mooie zondag toe. De volgende keer hebben we Hans en Maya van der Vliet. Zij zijn de nieuwe leiders van het Leger des Heils Nederland. Hebben vele jaren onder de Papoea's gewerkt. Prachtige verhalen. En ja, dat is volgende week. Wij nemen graag afscheid. Nou ja, graag, dat is een beetje overdreven. Want we gaan best nog graag een paar uur door. Maar goed, alles komt ten eind, ook in deze uitzending. Als u of jij wilt reageren, www.hourofpower.nl. Hartelijk bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.
Robbie Schuller, de kleinzoon van dominee Schuller senior, komt binnenkort naar Nederland en u kunt erbij zijn. Hij verzorgt een bijzondere prekenserie over het thema U bent geliefd. Wij nodigen u uit om op vrijdag 17 en maandag 20 september één of meerdere dagdelen bij te wonen in de Rehobotkerk in Hilversum. Uw plaats kunt u reserveren via 035 538 0588 of via onze website.